Ik, sorry. Nou, het is al gezegd, gelet op de vele plaatsen zijn er heel wat mensen op reis. Een ervaren reiziger, die zei eens van het gaat niet om hoe ver je reist, maar wat je mee terugbrengt. Nou, dat geldt zeker ook voor de reis van je leven. Wat nemen we mee, wat laten we achter? Vandaag wil ik het met u hebben over Paulus de ijveraar. Als er één is in het Nieuwe Testament die veel heeft gereisd, dan is dat zeker Paulus. Met Lucas is hij ook degene die het meest heeft opgeschreven voor ons. En in zijn brieven beschrijft hij ook hier en daar wat hij op die levensweg allemaal heeft geleerd. En we gaan straks dan een gedeelte lezen uit een van zijn brieven, waarin hij een verlies- en winstrekening opstelt van zijn leven. Een boeiend leven. Een leven dat een radicale wending kent. Eerst een vervolger van de gemeente en later een verkondiger van het evangelie. Laten we beginnen te kijken even naar de routes die onze Paulus heeft doorlopen. Op al die reizen. Geboren in Tarsus, in ieder geval daar is hij van afkomstig, dat weten we van Lucas in Handelingen. Is hij daarna naar Jeruzalem gegaan, heeft daar gewoond en is daar ook dan een vervolger geworden van de gemeente. Onderweg naar Damascus komt hij de Heer Jezus tegen en komt tot bekering. Hij blijft daar een jaar of drie, keert terug even naar Jeruzalem voor zijn eerste bezoek als christen. En hij is nogal iemand die opschudding veroorzaakt. Hij preekt in de synagoge over Jezus en elke keer als dat gebeurt, dan is bijna steeds het gevolg dat er een opstand komt, opschudding komt. En in Jeruzalem hebben ze even genoeg opschudding gehad. Dus ze zijn eigenlijk wel heel blij dat Paulus teruggaat naar Tarsus. En daar is hij een jaar of 10. En dan wordt hij door Barnabas gehaald om naar Antiochië te komen. Antiochië is de plek waar een opwekking heeft plaatsgevonden. En samen met Barnabas mag hij daar leiding geven aan de gemeente. En na een jaar komt het moment dat zij uitgezonden worden. En Paulus en Barnabas gaan op zendingsreis. In het boek Handelingen worden die reizen beschreven. En er zijn drie reizen die Paulus maakt. Die eerste reis die gaat zo via Cyprus, dit gedeelte en dan weer terug. En dan de tweede en de derde reis, die volgen ongeveer een beetje gelijk patroon, dit zo'n beetje en dan weer over zee terug. En de derde is ongeveer hetzelfde. Na die derde reis wordt hij gevangen genomen. 2 jaar zit hij vast in Caesarea, dat is hier zo. En dan beroept hij zich op de keizer en wordt hij als gevangene naar Rome gebracht. Dat was anders dan hij had gedacht. Hij wilde namelijk naar Rome, maar niet als gevangene. Maar op deze wijze komt hij toch in Rome via een schipbreuk nog bij Malta en dan uiteindelijk in Rome. Daar is hij 2 jaar, heeft hij huisarrest. Dat is een lichte vorm van, het is niet echt een gevangenis. Je bent in een huis, kon een huis huren, kon mensen ontvangen, kon brieven schrijven. En daar houdt het boek Handelingen op. Dus wat er daarna is gebeurd, dat moeten we op andere manieren zien te reconstrueren. Na 2 jaar in zo'n huisarrestsituatie moest er een veroordeling zijn of anders een vrijlating. Eén van de twee. Dus wat er is gebeurd, dat weet ik niet zeker. Maar we nemen aan dat Paulus is vrijgelaten en dat hij nog een paar jaar heeft kunnen reizen. En dat hij vervolgens opnieuw is gearresteerd, in de gevangenis gezet. En uiteindelijk ook is terechtgesteld. Er is een bisschop van Rome, Clemens, die in het jaar 100 ongeveer schreef dat Paulus onder Nero is onthoofd. Nou, Nero die ging dood in dit jaar 68. Dus Paulus in ieder geval voor die tijd terechtgesteld. Dat betekent dat hij dan de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70, dat hij dat niet heeft meegemaakt. Nu wil ik met u kijken naar die brief van Paulus. We gaan de Filippenzenbrief lezen. En dan lees ik met u uit hoofdstuk 3, vers 2 tot 17. Deze brief schreef Paulus vanuit de gevangenis. We weten niet waar hij zat, dat schrijft hij niet. De meeste mensen denken aan Rome. Dat zit dus in het jaar 60 tot 62. Anderen denken aan Efeze. Let op de honden, let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Die door de geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees te vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël van de stam Benjamin. Een Hebreër uit Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op de grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn al dus gezind zijn, en indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Wees alle mijn navolgers, broeders. En ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Tot zover. Ik wil met u kijken naar Paulus als de ijveraar. Paulus die spreekt over zijn ijver voor de wet. En dan vervolgens naar de ommekeer van Paulus. En dan ten derde naar de uitdaging van Paulus. Dus eerst naar Paulus als de ijveraar. We weten ook nog iets over zijn uiterlijk. In een geschrift uit de tweede eeuw, de Handelingen van Paulus, vinden wij de oudste beschrijving. Een man van kleine gestalte, kaalhoofdig, met kromme benen, krachtig gebouwd, met aaneengegroeide wenkbrauwen en een enigszins geprononceerde, in de andere vertaling staat, hoekige neus. Een innemende verschijning. Nou, Saulus is waarschijnlijk zo aan het begin van onze jaartelling geboren, dus een beetje jonger dan Jezus. Hij komt uit een streng Joods gezin, uit Tarsus, Cilicië, dat is het huidige Turkije. Hij werd opgevoed in twee culturen. De Joodse cultuur thuis en buiten in de samenleving die Grieks-Romeinse cultuur. Zijn dubbele afkomst wordt ook zichtbaar in die twee namen van Paulus. Hij is Saulus, dat is zijn Joodse naam. Dat gaat terug naar die eerste koning van Israël, Saul. En Saul kwam ook uit de stam Benjamin, waar Paulus dus ook uit komt. En dan daarnaast die Latijnse naam, Paulus. Het heeft ook de betekenis van kleine, dus het zou een verwijzing kunnen zijn naar zijn lichaamslengte. Maar het is ook heel goed mogelijk dat het Paulus is geworden, omdat dat lijkt op Saulus, zijn Hebreeuwse naam. thuis en op de school, in de synagoge, leerde hij hoe je je moet gedragen als een Jood in een heidense omgeving, in de verstrooiing, in de diaspora. Zou hij zich houden aan de Joodse gebruiken van zijn voorvaders, of zou hij zich aanpassen aan de gewoonten van de wereld om hem heen? Dat is een vraag die elke Jood die buiten Israël woont mee te maken kreeg. Driemaal daags proclameerde hij het bekende gebed: Hoor, o Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Eén God, één Torah, één volk. Hij keek uit naar de grote feesten. En waar liberale Joden compromissen sloten met de heidenen, hielden de strikte Joden zich trouw aan de wet. Saulus volgde de traditie van de ijveraars. En ijver is een kenmerk voor de strijd om vrijheid. Gods volk tegenover de rest van de volken, de goyim. Dat Gods volk lange perioden kende van ballingschap, van bezetting, dat was vanwege hun ongehoorzaamheid. Ongetwijfeld onderwees zijn vader hem: wij fariseeën, wij houden ons aan de wet. Saulus kende de verhalen. Op vroege leeftijd, waarschijnlijk toen hij 13 jaar was, dan werd je zoon van de wet, ging hij naar Jeruzalem om daar opgeleid te worden aan de voeten van Gamaliel. Dat was de meest gezaghebbende leraar uit die tijd. In Handelingen wordt hij beschreven als een leraar van de wet die in hoge achting stond bij heel het volk. En dat Paulus op deze school werd toegelaten, dat toont wel aan dat hij een uitnemend student moet zijn geweest. Mogelijk dat zijn zus toen ook al in Jeruzalem woonde. In Handelingen 23, dan blijkt hij dus een getrouwde zus te hebben met een zoon die in Jeruzalem woont. Paulus bestudeerde de geschriften, maar ook de mondelinge overleveringen die zo'n 200 jaar later opgetekend zouden worden in de Mishnah. De Joodse geschiedkundige Flavius Josephus die geeft een beschrijving van Jeruzalem uit de eerste eeuw. En een stad waarin verschillende messiaanse en profetische bewegingen zijn, die elk claimde Gods wil te doen. En andere vervloekten die een andere weg kozen. Vaak ging het gepaard met geweld. Volgens Josephus werden er meer Joden door volksgenoten gedood dan door de Romeinen. Het draaide om loyaliteit. Aan wiens kant stond je? Was je een ijverig volgeling van de wet? Evenals zijn beroemde grootvader, Hillel, was Gamaliel, waar Paulus bij studeerde, ruimdenkend. Dat zien we ook in het boek Handelingen als hij het opneemt voor de apostelen. Nou, het lijkt erop dat Paulus met deze ruime benadering niet eens was. Alles lijkt erop dat hij hoorde bij die ijveraars, zoals hij ook in deze tekst in Filippenzen heeft beschreven. Zijn ijver kwam overeen met een stroming die leerde dat de heerschappij van God op aarde gevestigd zou worden. En dat zij zich gereed moesten maken voor die tijd. Zij moesten in actie komen namens God. In actie tegen de heidenen, maar ook tegen de Joden die compromissen sloten. En een voorbeeld uit het Oude Testament was Pinhas. Die zien we hier. Toen het volk aan het einde van de woestijnperiode het beloofde land wilde intrekken, kwamen ze aan de grens van Moab. De koning van Moab die liet de koning Balak van Moab liet Biljam komen, de ziener, de profeet, met de opdracht om Israël te vervloeken. Nou, dat mislukt, want God laat het niet toe. Maar dan geeft Biljam wel aan Balak het advies om het volk Israël te verleiden met Moabitische en Midianitische vrouwen. En dan als het volk zich in het beloofde land heeft gevestigd, dan zien we ook gebeuren dat veel mannen Moabitische of Midianitische bijvrouwen nemen. Daarmee waren ze ontrouw aan God. Het leidde tot afgoderij. En we zien dat dan een grote plaag het volk treft, waar uiteindelijk 24.000 mensen aan zullen overlijden. En een beetje het hoogtepunt van die plaag, dan is er een Israëliet die heel tartend in het openbaar zo'n Midianitische vrouw in de tent van zijn volksgenoten brengt. En Mozes en verschillende uit het volk, die staan te wenen bij de tent van de samenkomst, die moeten dat zien. En dan is Pinhas. Pinhas is een priester, hij is een kleinzoon van Aaron. Die staat op in de tent van de samenkomst en hij neemt een speer en hij doodt deze man en deze Midianitische vrouw in een tent. En de plaag stopt. En dan lezen we nummer 25. De plaag stopt omdat hij, Pinhas, voor zijn God geijverd had en over de Israëlieten verzoening gedaan had. En God sprak, Pinhas heeft mijn toorn van de Israëlieten afgewend, doordat hij met een ijver voor mij in hun midden heeft geijverd, zodat ik de Israëlieten in mijn ijver niet heb verdelgd. Zo werd Pinhas een voorbeeld van ijver. En er staat ook in Numeri, die ijver dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ook in Psalm 106 vind je een verwijzing naar Pinhas, dat deze, zijn ijver hem tot gerechtigheid wordt gerekend. Nou, Paulus beschrijft zijn vroegere leven als een leven vol ijver voor de voorouderlijke tradities. Een voorbeeld van ijver was Elia. Twee weken geleden is er over hem gepreekt. Als hij dan de Baalpriesters bestrijdt, dan laat hij ze ook allemaal doden. Dus als het op ijver aankomt, dan zien we in een Joods geschrift, Maccabeënbrief, dat Elia wordt gekoppeld aan Pinhas. En dat vanwege zijn ijver is, staat er dan dat Elias in de hemel is opgenomen. In de tweede eeuw voor Christus was de Syrische koning Antiochus Epiphanes, die in de tempel Jeruzalem een altaar liet neerzetten waar aan de afgoden moest worden geofferd. Zelfs varkensvlees moest worden geofferd. Het was een enorme opstand. En de opstand was succesvol. Voor 100 jaar was er een onafhankelijke Joodse staat. De tempel werd opnieuw geheiligd. Hun ijver voor vrijheid demonstreerde dus hun trouw voor aan God. Nou, de tempel had dus een enorme aantrekkingskracht. In het Oude Testament zijn er twee momenten dat Gods heerlijkheid neerdaalt. En dat is bij de inwijding van de tabernakel en bij de inwijding van de tempel. Maar vanwege de afgoderij, de ongehoorzaamheid van het volk, verliet God de tempel. Maar dan zien we dat profeten, opeenvolgende profeten, als Jesaja, Ezechiël, Zacharia en Malachi, die spreken van een belofte dat hij op een dag zou terugkeren. En in de tijd van dat Paulus opgroeit, was er ook een sterk besef dat die belofte, dat die vervuld zou worden. Dat iets stond te gebeuren, dat er een Messias zou komen. God zou in heerlijkheid terugkeren en zijn koninkrijk vestigen. En de Joden moesten zich ondertussen voorbereiden en zich houden aan de Torah en de tempel verdedigen tegen elke aanval. Dus voor Joden als Saulus stond de tempel symbool voor het samenkomen van de onzichtbare wereld, de hemel, met de zichtbare wereld, de aarde. Dat was de plek waar de heerlijkheid van God zou neerkomen. En als je niet naar de tempel kon gaan, dan moest je toch in ieder geval wel aan de Torah houden. En er komen opeens die christenen, een nieuwe sekte, die zeggen dat Jezus de Messias is. Een gekruisigde Messias. Voor de Joden een aanstoot. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, schrijft Paulus in de Galatenbrief. En dan komt er zeker de Stefanus, die beweert dat die tempel maar tijdelijk is. En dat er nu een nieuwe periode is aangebroken met de komst van Jezus. Dat is een grote belediging. Dat is vergif in de ogen van de ijverige Joden. Een vergif dat zich verspreidde en dat daarom vernietigd moest worden, uitgeroeid moest worden. Toen Stefanus illegaal gestenigd werd, de Joden mochten geen doodstraf uitoefenen, was Saulus aanwezig, we zien hem hier, en waakte over de kleren. Dat is de eerste vermelding van Saulus in het boek Handelingen, Handelingen 7. Saulus werd een nieuwe Pinhas. Dan gaan we naar de ommekeer. Paulus de ijveraar, die met aanbevelingsbrieven op weg is naar Damascus. En daar Jezus ontmoet. Hier heel mooi uitgebeeld door de Caravaggio in de 17e eeuw. Een verblindend licht, een stem uit de hemel. Deze gebeurtenis is ook spreekwoordelijk geworden voor een radicale omkeer in iemands leven. Paulus ontmoet, daar komt oog in oog te staan met Jezus van Nazareth. Paulus was oprecht in zijn toewijding aan God. Maar als het gaat om zijn begrip van wie God is en hoe hij zijn doel wil bereiken, zat hij er helemaal naast. Hij had een ontembare ijver voor God. Maar hij begreep niet wat God aan het doen was in zijn tijd. Maar vanaf dit moment zou voortaan alles gericht zijn op deze persoon waar het licht vandaan kwam. Hemel en aarde, zoals in de tempel, kwamen in die persoon bij elkaar. Paulus erkende dit feit en richtte zijn leven helemaal opnieuw in. Met nieuwe ogen keek hij naar de schrift en puzzelstukjes vielen op een juiste plaats. Op een ongedachte wijze was de schrift vervuld. Hij ging beseffen dat Israëls God gedaan had wat hij altijd al had gezegd. Dat de tempel en de Torah wegwijzers waren naar een nieuw tijdperk dat met Jezus was gekomen. Blindgeslagen wordt hij geleid naar de rechte straat. 3 dagen eet en drinkt hij niets. Maar natuurlijk bidt hij. Hoor, o Israël. Wat zou dat gebed nu betekenen? Wij weten dat Paulus dit gebed zou gaan aanpassen. En dat Jezus zou worden ingesloten. In 1 Korinthe 8, vers 6, dan bidt hij: voor ons is er maar 1 God, de Vader. En 1 Heere, Jezus Christus. Nou, op de 3e dag werd er op de deur geklopt. En een kleine groep van Jezus' volgelingen in Damascus. Van deze kleine groep kreeg Ananias een visioen. Hij moest Paulus de hand opleggen. En natuurlijk had hij bezwaren, maar Ananias ging toch. En God had hem ook laten zien dat Paulus aan het bidden was. Dat hij uitverkoren werktuig zou worden. En ook dat hij veel zou moeten lijden om Jezus' wil. En Ananias gaat en begroet hem met broeder. Dat is het eerste woord dat hij zegt. Volgelingen van Jezus vormen een nieuwe familie. Het duurt niet lang of die familiekring wordt ook uitgebreid. Niet alleen maar de Joden, maar ook de heidenen mogen toetreden. Het is niet alleen maar voor de rijken, maar het is ook voor de slaven. Niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. Allen zijn 1 in Christus Jezus. En Paulus zou dat laten schrijven in de Galatenbrief. Nou, ondanks die ommekeer zag Paulus zich nog steeds als een deel van het Joodse verhaal. Zijn ijver voor de tradities veranderde in een ijver voor het goede nieuws. Het evangelie van Jezus was de vervulling van de Messiaanse verwachting. Dus dat waarin hij was grootgebracht, kreeg een nieuwe invulling. Dan wil ik met u gaan naar de uitdaging van Paulus. Paulus is moeilijk te vatten. Hij is tegelijk ijverig en ook heel confronterend in zijn ijver, maar hij is ook tegelijk kwetsbaar. Hij verbergt zijn zwakheid niet. Hij is vrijmoedig en tegelijkertijd laat hij ook regelmatig blijken ernstige twijfels te hebben. Meerdere keren in zijn brieven vraagt hij zich af: is het vergeefs geweest? De ijver van Pinhas, de ijver van de vroegere Paulus, is veranderd in een ijver voor Jezus. En de leden van deze familie, die kun je herkennen aan het geloof in die Jezus. die door God uit de doden is opgewekt. Dat geloof is een antwoord vanuit de hele persoon, met je verstand en met je hart. Het woord voor geloof, pistis, wat gaat ook op in het Hebreeuws, betekent zowel geloof als trouw. Dus geloof houdt ook trouw in, loyaliteit, gehoorzaamheid. Het gaat dus om een gelovende gehoorzaamheid. Natuurlijk kreeg die loyaliteit een nieuwe invulling. Het ging niet meer om de voedselwetten, de sabbat of de snijdenis, de feesten. Als de werkelijkheid komt, dan zijn de wegwijzers niet meer nodig. Niet omdat ze verkeerd zijn, maar omdat ze niet meer nodig zijn. Ze hebben hun werk gedaan. Deze nieuwe manier van leven, die onderwees Paulus en ook door zijn brieven. En dat heeft een enorme uitwerking gehad. Deze nieuwe gemeenschappen die ontstonden, die toonden een sociale diversiteit die nieuw was. In het bijzonder was het heel aantrekkelijk voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen, armen, etnische minderheden, slaven en kinderen. Het omzien naar de armen werd een belangrijk kenmerk van de kerk. Door de kerk werd de wereld rondom een betere plek. Paulus beschrijft de gemeente ook als het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus is als een tempel. Hè, waar de hemel en de aarde samenkomen. Laten we kijken naar wat Paulus motiveerde. Wat dreef hem. Ik denk dat het vooral hierom gaat. Wat we daar ook geprojecteerd zien. Dit alles om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Wat hem bij de geboorte was meegegeven en ook wat hij eraan toevoegde met zijn ijver. Nou verschrijft hij dat het niets betekent in vergelijking met het kennen van Jezus. Zijn toekomst is derhalve niet gelegen in zijn Joodse identiteit of in zijn godsdienstige achtergrond. Paulus ziet wat winst was als verlies. En dat is vanwege de overstijgende waarde. Het zoveel meer van het kennen van Jezus. De kennis van Jezus is dan niet een verstandelijke kennis. Maar het gaat om het kennen van hem persoonlijk en relationeel. En die intimiteit die Paulus bedoelt, die komt ook tot uitdrukking als hij het heeft over mijn Heer. Elders heeft hij steeds over onze Heer Jezus Christus. En hier is het mijn Heer. Het kennen van Christus is het doel van een rechte relatie met God. Nu kunnen we het in delen, maar straks zullen we volkomen kennen. De prijs waar Paulus naar streeft, dat is die uiteindelijke verwerkelijking van wat zijn leven, van de grote passie van zijn leven. Het volledig kennen van de Heer Jezus. En in vergelijking daarmee is al het andere vuilnis. Geestelijk leven staat er nooit stil. Bekering is geen punt. Even kijken of ik hem volgende. Ja. Bekering is geen punt, maar een doorgaande lijn. Het is niet statisch, maar het is dynamisch. Het is in ontwikkeling. En dat is alles erop gericht om hem te kennen. Paulus worstelt ermee om God dieper te leren kennen. Meer om hem te lijken. Meer te groeien in de liefde. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Paulus wil meer. Niet alleen rechtvaardiging, maar ook groeien naar hem toe. Heiligmaking. Hij verlangt er naar hem toe te nemen in de kracht die vrij kwam in de opstanding van de Heer. Hij jaagt ernaar of hij het ook grijpen mocht. Weer die worsteling. En dan spreekt hij ook over de deelhebbende gemeenschap van zijn lijden. Dus als wij door het geloof in Christus opnieuw geboren zijn, dan gaat het gepaard met gemeenschap aan zijn lijden. Denk alleen maar aan wat Paulus heeft moeten doorstaan. Meerdere malen gegezeld, gestenigd. Hij heeft gevangenschap moeten doorstaan. Smaad, spot, afwijzing, schipbreuk geleden. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Paulus verlangde niet naar dit lijden op zich. Maar omdat hij heeft ervaren dat in dat lijden Jezus dichterbij hem is. Daarom kan hij zich zo uitlaten. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zo kon hij schrijven. Nou, ook wij leven in een gebroken wereld. We hebben meestal niet te maken met de vervolging op die manier zoals de eerste christenen dat hadden. Maar we kennen wel strijd, verdriet, ziekte, ongelukken, rampen, onrecht. Een wereld die opbrandt. Paulus heeft een weg gevonden om te midden van de gebrokenheid toch dichter naar Jezus te groeien. Niet dat hij het verkregen heeft, maar hij jaagt ernaar, zo schrijft hij. Nou, kennen wij iets van die worsteling in ons leven? Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik dat ik vaak de weg van de minste weerstand kies. Het deel willen hebben aan zijn lijden, daar maak ik maar weinig van mee. En daarom is denk ik deze tekst voor mij, en ik denk toch met velen met mij, ook iets als een wake-up call. Hoe staat het met onze navolging? En wie volgen wij of wat volgen wij na? Christus navolgen is niet herhalen wat hij deed, maar het is ernaar te streven te zijn zoals hij. Door zijn gezindheid over te nemen. Als Paulus zegt, volg mij na, betekent het niet, doe zoals ik. Maar betekent het ook, wees zoals ik. Zoals ik Jezus navolg. In dien zelfontlediging en zelfopoffering. Zullen we met elkaar een paar momenten nemen om even naar binnen te kijken. En ook voor jezelf deze vraag stellen. En dan zal ik afsluiten met een amen. Ja, zullen we momenten stil zijn.